De band loopt, werd er vroeger gezegd, maar we hebben geen banden meer, dus... Ik hoop dat jullie me verstaan kunnen. Mijn stem is niet helemaal wat het wezen moet. Dus doe ik hem iets hoger. Misschien... Nou valt hij helemaal weg. Jack, moet je even opletten, want hij zit een beetje los. Nou moet hij doen. Kom ik beter? Goed zo. Ik zei al, mijn stem is niet helemaal wat wezen moet. Een beetje in een nawee van de griepgolf die door Nederland ging. Maar we zijn blij dat jullie er allemaal zijn. Zoveel er nog weer gekomen. En nou ja, we zijn vanavond dankbaar dat Jack ook in ons midden is. We hebben 4 studies van hem te wachten over de boodschap van de Heer Jezus aan de gemeente in de eindtijd. Nou, we hebben het in het gebed al benoemd, de eindtijd. We weten eigenlijk wel heel zeker dat het niet zo lang meer duurt, die tijd waar we hier nog op aarde zijn. Want kijk de wereld maar in. Die is een beetje aan het dol draaien. Het is een gekkenhuis aan het worden, zo gezegd. Maar ik stel voor dat we samen een lied gaan zingen. En hoop ik dat mijn briefje niet weg is. Want daar zit ik altijd een beetje mee te klungelen. Maar ik heb een heel mooi briefje van onze nieuwe organiste vanavond. Jullie hebben het er allemaal al gehoord. Onze organist die zit ergens in een heel warm land op een boot. En nou ja, die gunnen we zijn vakantie. En Annie die gaat vanavond voor ons spelen. En we beginnen met een lied door haar opgegeven. 150, ik denk het bekendste lied uit de bundel. Welk een vriend is onze Jezus? Ik hoor het al. En laten we dat uit volle borst zingen. Een zegen vragen voor deze avond. Nu voorgaan in gebed. Trouwe Vader in de hemel. We hebben net gezongen over de trouw waarmee u ons nabij komt. En daar komen we u allereerst hartelijk voor danken. Dat u ons vanavond hier de gelegenheid geeft. Om in alle vrijheid, alle rust samen te komen. Rondom de Bijbel het woord te mogen openen. Samen na te denken. Over de dingen die daarin staan, over de tijd waarin we nu leven. De tijd zo kort voordat de Heer Jezus terugkomt. We danken u dat u ons daartoe de gelegenheid geeft, de tijd, de rust. Het verlangen ook, dat u ons hart zo bewerkt dat we met dat verlangen hier gekomen zijn. Om meer te horen over de Heer Jezus. Want we willen deze avond aan u opdragen. De Heer Jezus die alles gegeven heeft om ons, als zijn gemeente, tot zich te kunnen trekken. We mogen in deze tijd nadenken over alles wat hij voor ons heeft geleden aan het kruis van Golgotha. Maar we mogen over het lijden heen zien. En wij weten, we mogen weten dat het graf niet gesloten bleef. Het graf is geopend, de Heer Jezus is opgestaan. Dat nieuwe leven, dat is nu aan het licht gekomen en dat is er ook voor ons. Vader, dank u wel dat we daarvan genieten mogen. Genieten mogen van de Heer Jezus als onze Heer, Heiland, onze Verlosser, onze Zaligmaker. Bedanken u voor zoveel dingen die in ons leven tot zegen mogen zijn voor onszelf, maar ook voor anderen. Want dat geloof wat u ons in het hart gegoten hebt, dat mogen we delen met anderen. Dat willen we ook vanavond doen. Het woord wat we tot ons nemen, mogen we meenemen de wereld in. En dat moeten we niet voor onszelf houden, maar we mogen dat uitdragen. We mogen daarvoor een getuige van u zijn. Vader, dank u wel dat we in deze wereld die zo dol aan draaien is, dat we daar te midden van al die gekte die er is, een bron mogen zijn, toch weer van het levende water wat de Heer Jezus eigenlijk is. Hij is die bron. Maar bij ons mag dat water ook gaan stromen als we uw geest in ons hart hebben. En daarom wilt u ons geven dat we meer en meer op hem gaan lijken. En dat er ook bij ons meer en meer die stroom van levend water naar anderen toe mag vloeien. Vader, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn. Dat we voor elkaar mogen bidden. We willen elkaar aan u opdragen. We willen uw volk Israël aan u opdragen. Een volk dat te midden van een zee van vijandige volken leeft. Wat eigenlijk niets liever wil dan uw vrede daar uitdragen. En zelf verlangen ze ook zo naar die vrede. En een volk eromheen wat hun niets liever wil dan in de zee drijven. We bidden voor ze. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Vader, wilt u voor ze zorgen. Het is uw volk. Het is uw land waar u uw hand op gelegd hebt. Daarom danken we u dat we door alles heen mogen zien. De woorden die we tot ons mogen nemen, ook vanavond, voor die eindtijd, wat toch uiteindelijk tot een overwinning gaat leiden. Tot het moment dat de Heer Jezus gaat regeren daar in Jeruzalem. Dat moment, dat is, wij zeiden het al, heel dichtbij. En daar verlangen we naar. Daar zien we naar uit. En daarom mogen we ook deze avond aan uw voeten leggen. En zien wat u vanavond gaat geven. Wilt u ons geloof versterken? Wilt u ons bemoedigen? En gezegend naar huis laten gaan? Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Vanavond stonden we in de lijst achter te kijken. En we verwonderden ons erover dat er elk jaar nog weer nieuwe namen toegevoegd worden aan onze e-mailadres. Dus mocht uw naam er nog niet in staan, dan kan dat nog gebeuren. Dan kunnen we voor het volgende seizoen u uitnodigen voor nieuwe studies. Ik heb verder geen mededelingen. Als Gert, die zit klaar en die komt met de collectezakken rond. En Annie zit klaar om nog een lied met ons te spelen. En dan gaan wij samen zingen. Als de collecte geweest is. 458. Neem de wereld, geef mij Jezus. En daarvan zingen we het eerste, het derde en het vierde vers.
Broeders en zusters, een goede avond allemaal. Jullie waren nog niet helemaal wakker, geloof ik. Althans, nog niet iedereen. Want als ik de coupletten volgde, dan werd er niet door iedereen hetzelfde gezongen. Hoorde u dat of niet? De ene zong couplet 2 wel en de ander niet. Maar goed, nou zijn we bij de les, hè? Heel goed. Fijn om weer in jullie midden te zijn. Ik mag 4 bijbelstudies doorgeven. Onder het thema de boodschap van de Heer Jezus aan de gemeente in de eindtijd. En voor zover ik daar licht in heb, geloof ik dat we in die tijd ons bevinden. En dat de Heer Jezus ons heel specifiek over die tijd een aantal dingen zegt, noemt om ons ervoor te bewaren. Een aantal struikelblokken die er zijn. Maar ook juist om in die tijd ons te bemoedigen en aan te sporen tot bepaalde dingen. Nou, we willen dat doen naar aanleiding van Openbaring 2 en 3. En ik wil vragen of u met mij daar naartoe wil bladeren. Openbaring 2 en 3. De bekende brieven, 7 brieven. Ieder met zijn eigen accenten, ieder met zijn eigen achtergrond. En ik heb er 4 uitgekozen. We beginnen vanavond in Openbaring 2. Vers 1 tot en met 7, de brief aan Efeze. En het is belangrijk dat we die boodschap tot ons nemen. Het gaat uiteindelijk in het boek Openbaring. Openbaring betekent, heel letterlijk genomen, onthulling. Zoals je de gordijnen weg kan schuiven bij een podium, dat zichtbaar wordt wat daar op plaatsvindt. Zo wil de Heere God onthulling geven, openbaring geven van de dingen die in de tijd vlak voor de komst van de Heer Jezus zullen plaatsvinden. En deze brieven, die kan je op 3 manieren uitleggen. Hij zei zijn broeder dat er zelfs 4 zijn. Maar op 3 manieren uitleggen, dat is in ieder geval iets waar ik zelf achter kan staan. In de eerste plaats zijn het brieven geschreven aan de gemeente in die tijd. Dus heel specifiek bedoeld voor de gemeente in Efeze. In het huidige Turkije lag dat toen, het voormalig Klein-Azië. Dus in die tijd geschreven, voor die tijd bedoeld. Het wordt ook wel uitgelegd als een periode in de kerkgeschiedenis. Dus dat het niet alleen 7 brieven zijn voor de gemeente toen, maar ook dat het 7 perioden zijn die de kerkgeschiedenis kenmerken. Dat was een tijd die gekenmerkt werd door de kenmerken van Efeze. Dat was een tijd die gekenmerkt werd door de kenmerken van Smyrna, noem maar op. Dus je kan het als een geschiedenis zien. Nou ja, en in welke tijd leven u? Welk tijdperk zouden we nu leven, denkt u dan? In Laodicea. Dat had wel iets luidruchtiger mogen. Dat had ik wel verwacht hier in Ermelo. Dat is dan Laodicea. Rijk en verrijkt. Nou, u kent het allemaal. Waar ik deze avond er vooral op wil inzoomen, dat is de derde betekenis. En dat is, wat betekent het nou voor ons vandaag? Want ik geloof dat deze gemeenten, deze 7 boodschappen van de Heer Jezus aan Johannes, het is de openbaring van Jezus Christus aan Johannes, ons vandaag iets te zeggen hebben. Omdat de dingen die wij lezen in deze 7 brieven vandaag voorkomen in de christelijke gemeente. En daar zien we die ontwikkeling die destijds al op papier is gezet door Johannes, dat die zo actueel is als het maar zijn kan. Nou, dat even ter inleiding. Dus 3 manieren hoe je deze brieven kan lezen. Dan heb ik dat ook direct gezegd, want anders dan krijg ik misschien reacties van ja, maar het betekent toch ook, dat betekent het ook. Alleen je moet ergens voor kiezen, dat begrijpt u wel. We gaan lezen Openbaring 2, het eerste vers. Schrijf aan de engel, aan de boodschapper van de gemeente in Efeze, dit zegt hij. Dat is een kernzin, dit zegt hij. Die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken en uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld. Die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt de moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. En bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen. Als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ik ook haat. Wie oor heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die in het midden van het paradijs van God is. Tot zover wat betreft de studie van vanavond. De boodschap van de Heer Jezus, de openbaring van Jezus Christus, de onthulling aan Johannes. En dan vooral in zijn betekenis voor ons vandaag. Ik hoop dat jij de Heer Jezus persoonlijk kent en dat u naar hem uitziet en dat u verlangt om de resterende tijd tot dat moment of de dag van uw sterven toegewijd aan hem te leven. En dat u mag groeien in de kennis en genade van de Heer Jezus Christus. Ik heb 4 kinderen, 4 zoons en ik verlang ernaar dat ze in onze voetsporen verder gaan. Daar bidden we voor. We proberen hen daarin te onderwijzen, op te voeden. En dan heb je er vreugde in als ze in datzelfde spoor gaan. Daarvoor hebben ze onderwijs nodig, want je wil ze voor struikelen bewaren. En dat is exact wat de Heer Jezus ook vanavond wil, als hij spreekt vanuit deze brief, die geschreven is in Efeze destijds, dat hij ons voor struikelen wil bewaren. Want de tijd vlak voorafgaand aan zijn komst kenmerkt zich door bepaalde omstandigheden, door bepaalde ontwikkelingen, maar ook door bepaalde personen. En het is goed niet om in de kramp te schieten daardoor, maar wel om te onderscheiden waar het op aankomt. En onderscheiding van geesten te hebben. En daarvoor zijn deze brieven zo belangrijk. Efeze, ik heb het maar even genoemd, het is de liefdeloze gemeente. En u weet in de eindtijdreden van de Heer Jezus, Matteüs 24, Matteüs 25, benoemt de Heer Jezus dat zelf ook als een van de kenmerken. De liefde van velen die zal verkillen, de wetteloosheid zal toenemen. Dus onthoud dit, dat daar waar liefdeloosheid is, zal ook wetteloosheid toenemen. En het vreemde is dat mensen denken dat daar waar ze afstand doen van de wet van God, van het woord van God, daar waar vrijheid gecreëerd wordt, daar wordt de liefde gestimuleerd. En het tegendeel blijkt waar te zijn. En dat is belangrijk om vast te houden. De Heer Jezus zegt, daar waar liefde verkeelt, neemt wetteloosheid toe. En Efeze is zo'n gemeente waar heel veel positiefs van te zeggen valt, daar kom ik nog op, maar waar de Heer Jezus dit tegen heeft, ze hebben hun eerste liefde verlaten. En dat heeft dus tot gevolg dat uiteindelijk, met al het goede wat ze hebben, wetteloosheid zijn intrede zal doen. En die lijnen moet u vasthouden. Misschien is het goed om voor uzelf, ook voor de volgende keer, Matteüs 24 en 25, door te lezen. De Heer Jezus heeft het al voorzegd, niet voorspeld, want dat komt uit de occulte wereld. Hij heeft het voorzegd, het is geprofeteerd. En alle profetieën gaat de Heere God heerlijk vervullen. Nou Efeze, het is een havenstad. Dat weet u misschien wel, het ligt in het huidige Turkije, voormalig Klein-Azië. En 3 dingen wil ik van Efeze zeggen om het even in de context te zetten. Heel kort, de achtergrond mag u verder uitzoeken. Via internet kunt u alles vinden namelijk. Maar het was allereerst een bolwerk van economische activiteiten daar. Er werd geld verdiend. Er kwam veel geld binnen. Het was een heel belangrijk centrum wat betreft de economie. Dus geld speelde een belangrijke rol. En op zich is daar niks mis mee. Met geld, toch? Abraham had geld, er zijn vandaag nog christenen met geld en die delen het weer uit. Dus dat is op zich geen probleem, maar het blijkt wel door de geschiedenis heen een valkuil te zijn. Er zijn 3 machten, of ik moet zeggen 3 gevaren, die een christen in de greep kunnen hebben. Dat is geld, dat is macht en dat is seks. Dat zijn de 3 machten waar bijna alle problemen in alle christenlevens, in alle christelijke gemeenten, naartoe terug te herleiden zijn. En zo was het ook in Efeze. Het tweede wat we kunnen zeggen, het was niet alleen een economisch bolwerk, maar ook een religieus bolwerk. U weet allemaal die uitspraak, groot is de Diana der Efeziërs. Hè? Er werden beeldjes gemaakt. Er was volop afgoderij. En als centrum de tempel van Artemis, hè? In het Latijns Diana. Dus dat was ook een bolwerk van religie. Geld, religie. En als laatste was er sprake in Efeze, dat kunt u lezen voor de schrijvers in Handelingen 19, van occulte machten en occulte krachten. Dat waren eigenlijk de drie grote bolwerken in Efeze. Geld, religie, geen relatie, religie, en occulte machten en krachten. En gelukkig kunnen we meer zeggen over die gemeente in Efeze, want of over de stad. Want in die stad had God ook zijn gemeente. En dat is iets dat ik als eerste door wil geven. Dat is ook een geweldige bemoediging. Ik denk dat wij de kenmerken van Efeze over kunnen zetten op de tijd van vandaag. Misschien niet op Ermelo, maar wel op ons land als geheel. Maar geloof me, misschien heeft de Veluwe nog een mooi uiterlijk. En nog de naam dat zij leeft, maar daar komen we nog op. Maar de vraag is wat er zich afspeelt in het verborgene. En dan vrees ik met grote vrezen. Zelfs voor de Veluwe. Maar dat komt later wel. Hier gaat het erom dat in deze duistere stad God wel zijn gemeente heeft. En dat moeten we vasthouden. Daar mogen we elkaar ook mee bemoedigen. En we mogen het vanavond tegen elkaar zeggen. Die in ons is, is krachtiger, is groter, is sterker dan die in de wereld is. En de brief van Efeze leert mij dat het dus mogelijk is om in heel moeilijke omstandigheden, te midden van antichristelijke machten en krachten, toch gemeente van de Heer Jezus te zijn. Dat het leven door de geest absoluut mogelijk is. En dat is goed dat we dat ook tegen elkaar zeggen en dat we elkaar daarmee bemoedigen. En die gemeente heeft een hele rijke historie. Want zoals we de eerste Timotheusbrief hebben en de tweede Timotheusbrief hebben, de eerste Korinthebrief en de tweede Korinthebrief, zo hebben we ook twee brieven die geschreven zijn aan de gemeente in Efeze. Dat wist u natuurlijk nog niet, maar dat kunt u na vanavond vertellen. We hebben één Efeze en we hebben twee Efeze. Nou, de eerste Efezebrief, die vindt u geschreven door Paulus. De bekende, alomgeroemde gemeentebrief. Maar de tweede Efezebrief, die vinden we in Openbaring 2. Dus dan kunt u vanavond even iemand prikkelen in de geest. Ik heb weer wat nieuws gehoord. En er zijn toch twee brieven geschreven aan de gemeente in Efeze. En over die tweede gaan we het hebben. Maar als u die twee even in gedachten neemt, wat is die Efeze brief rijk, toch? In Werkendam, bij ons in de buurt daar, ga ik nu door heel de Efeze brief heen. Geweldig rijke brief. Maar dit is wel exact de reden dat Johannes hier moet zeggen dat ze van grote hoogte zijn gevallen. Dat is het aangrijpende. Vers 5 staat dat. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Dus die gemeente in Efeze, waar wij van genieten, van dat onderwijs wat Paulus gaf. Geweldige positie in de Heer Jezus en onze conditie. Het leven met hem. Ze zijn van geweldige hoogte gevallen. Zover dat ze hier de opdracht krijgen, bekeer je. We hebben al veel gedeeld vanavond. Efeze, duistere stad, toch is daar de gemeente van de Heer Jezus. Tot grote hoogte gestegen, maar uiteindelijk ook diep gevallen. En daaruit moeten we ook onze lessen trekken vanavond. Ik hoop dat u het toepast op uw eigen leven, op uw eigen gemeente. Ik weet niet precies waar u gelegen bent. Maar hoe zijn ook wij niet bevoorrecht? Maar leven wij nog steeds vanuit die voorrechten? Leven wij nog steeds op die geestelijke hoogten? Of heeft de wereld ons beïnvloed in plaats van dat wij de wereld hebben beïnvloed? En dat is een belangrijke vandaag. Kijk, een schip is gemaakt om op het water te drijven, of niet? Maar water in het schip, dat gaat vroeg of laat problemen veroorzaken. En dat is de roeping van ons vandaag. Om niet alleen net als even zo goed te beginnen, maar uiteindelijk ook goed te eindigen. En dat bedoel ik allereerst persoonlijk, uw persoonlijk geestelijk leven. Hoe is het daarmee? Sinds de dag dat u tot geloof tot bekering kwam. Bent u niet alleen goed begonnen, maar kunt u ook vandaag getuigen van groei, van een positieve geestelijke ontwikkeling. Van een brandend hart tot op dit moment. Nou, die brief, de Heer Jezus, we ontmoeten hem als eerste. En daar wil ik ook het accent op leggen in vers 1. Want het gaat daar over degene die zegt, dit zegt hij. En die staat met een hoofdletter. En ik ben blij dat ik dat aan het begin van 4 avonden mag zeggen. Want er worden nogal wat dingen gezegd in deze brieven. En die hoeven eigenlijk geen uitleg. Maar ze zijn wel heel confronterend. En dan is het belangrijk, wie zegt nou deze dingen? Wie deelt nou deze waarheden? Ik moet het anders zeggen. Wie deelt nou dit waardeoordeel? Dat is hij die gezeten is aan de rechterhand van de Vader. We hebben hier niet te maken met de Heere Jezus in zijn lijden, in zijn vernedering. Maar in Openbaring 2 en 3, en dat is heel belangrijk om te onderstrepen, hebben we te maken met de verhoogde Christus. Hij die zit aan de rechterhand van de Vader. Hij laat zijn waardeoordeel bekendmaken. Hij maakt het bekend, hij onthult het, openbaring. En als hij het zegt, nou dan is het de moeite waard om daar naar te luisteren, toch? En dat niet alleen, maar ook om daar gehoor aan te geven. En we hebben dus te maken, laat dat heel duidelijk zijn, met de verhoogde Christus. Dit zegt hij. Onder het oude verbond lazen we heel sterk die uitdrukking, alzo spreekt de Heere. Dat is uiteindelijk hetzelfde. Het gaat om dezelfde inhoud. De Heere God is zelf aan het woord en hier spreekt hij door de persoon van Zoon. Tot Johannes, aan de gelovigen in Efeze en over hun hoofden heen aan ons. En de vraag is vanavond, als hij zijn waardeoordeel over die gemeente bekend gaat maken, welk waardeoordeel is voor u, voor jou belangrijker? Het waardeoordeel van mensen over uw leven? Over de gemeente? Of het waardeoordeel van de Heere God over ons leven? Want we komen verderop nog wel tegen. Ze hadden de naam dat zij leefden, maar ze waren dood. Dus je kan in de veronderstelling leven dat je leeft, persoonlijk en als gemeente, maar dat het waardeoordeel van God heel anders klinkt. Dat is confronterend, toch of niet? En dat is wat de Heer Jezus hier gaat doen. En zeker, ik geloof in bewogenheid, met liefde. Maar ik had het net toch over mijn 4 kinderen. Die wil je toch voor valkuilen bewaren. Dan is de dingen die ik zeg, die zijn best confronterend voor ze. Daar heb ik van de week nog een gesprek met ze over gehad. Maar er zit wel een kloppend hart achter. Een liefdevol vaderhart. En zo geldt het ook voor de Heere God naar de gelovigen toe. Vers 2, daar steekt hij direct van wal. Ik kan het niet vers voor vers, woord voor woord behandelen. Maar hij die aan de rechterhand zit, die zegt dit. Ik weet, ik zie, ik ken. Dat is wat? Ja, dat is een bevrijdende waarheid. Voor degene die kunnen zingen, ik wandel in het licht met Jezus. En het donkere dal ligt achter mij. Maar dit is een afschrikwekkende waarheid voor mensen met een verborgen agenda. Dit is afschrikwekkend voor gemeenten die de naam hebben dat zij leven, maar waarvan ze zelf wel weten dat het in de keuken er niet zo aan toe gaat, zoals de Bijbel het voorschrijft. En daarom wil ik je ook prikkelen, u kent mij inmiddels een beetje, althans de meeste van u, ik hou van een boodschap die op het hart gericht is. Het gaat niet alleen om theoretische waarheid, deze 4 avonden. Het gaat erom dat ons hart meer en meer gevormd wordt naar het beeld van de Heer Jezus. En daarom is een confronterende boodschap aan het adres van gelovigen ook vandaag nodig. Hart nodig, geloof me. Geloof me. Ik weet, ik zie, ik ken. Heere, u doorgrondt en kent mij. U weet van mijn zitten, u weet van mijn staan, u kent van verre mijn gedachten. Dat is wat. Hij proeft de nieren, hij kent de harten, hij kijkt dwars door ons heen. En als hij vanavond naar u kijkt, bent u daar blij mee? Nou, misschien dat nog wel, maar stel voor, de beamer die, we kunnen het scherm uithangen. Maar stel voor dat deze beamer laat zien wat er in uw gedachten afspeelt, in uw gevoelsleven zich afspeelt, wat uw verlangens zijn. Zou u dan zoeken naar dat groene bordje? dat u zo snel mogelijk uit deze zaal kan vertrekken? Of zegt u van, toon het maar. Toon het maar, want ik ben naar God en mensen toe een open boek. Omdat ik deze woorden al eerder in mijn leven heb gelezen. Ik weet, ik ken, ik zie. En ik wil transparant zijn tot op het bot. Een vrij geweten. Weet u wat de grootste zegen is van een christen? Oh ja, zeker, we zijn gezegend met alle geestelijke zegening. Maar een van de grootste zegeningen van een christen in de eindtijd is deze. Dat hij mag leven op grond van het bloed van de Heer Jezus met een vrij geweten. De Engelsen spreken over het geweten als de spy of God. De spion van God. Die altijd meekijkt. En dat is niet om emotioneel een soort angst bij u neer te leggen of zo. Maar wat ik graag wil, en ik geloof wat de Heer Jezus wil, is dat wij zullen wandelen. Zullen leven in het licht. En dat we één keer voor het eerst in het licht komen, om van daaruit ook in het licht te blijven wandelen. En nu gaat de Heer Jezus, nadat hij dit gezegd heeft, uiteindelijk over tot zijn waardeoordeel. Waardeoordeel. Ik moet nog één ding zeggen. Als hier staat in vers 2, ik ken uw werken, uw inspanning, uw volharding, dan betekent dat woord uw, waar wij het meervoud voor zouden vertalen, maar in de grondtaal is dit enkelvoud. Dat wil zeggen, het is een hele persoonlijke boodschap aan het adres van de gelovigen daar. De Heer Jezus, hij kent ze dus persoonlijk. En waar ik naar verlang voor mijn eigen leven, maar ook zoals wij hier zijn, is dat we dus niet meer leven voor de instemming van mensen in de allereerste plaats, voor het waardeoordeel van mensen, want die kunnen er nog wel eens naast zitten. Maar dat ik in ieder geval de instemming van mijn hemelse Vader over mijn leven. Dat ik transparant ben naar hem toe, en als vanzelf zal dat ook in het horizontale dan naar boven, naar voren komen, naar buiten komen. Nu is het heel belangrijk welke volgorde de Heer Jezus hier hanteert. Want voordat hij de gemeente confronteert, complimenteert hij eerst. En dat is misschien wel iets wat wij kunnen leren, waar wij veel van kunnen leren. Mensen staan heel snel klaar met kritiek en commentaar vandaag. En vaak is dat nog terecht ook en hebben ze de waarheid ook nog aan hun kant. Maar er was een oudere wijze broeder die mij adviseerde om mij aan het volgende principe te houden. Hij zei, wijs een persoon nooit op een fout als je niet eerst iets gevonden hebt in die persoon wat je kan waarderen. Dat is een goeie, toch? En misschien moet je die gewoon maar meenemen. En dat kan in alle verbanden kan die gebruikt worden. Hè, we zijn heel makkelijk om kritiek te uiten. Om te zeggen wat het niet is. Dat merk ik ook in prediking trouwens heel veel. Het is helemaal niet moeilijk om van gemeenten of christenen te zeggen wat het niet is. Ik kan een heel lijstje zo noemen. Van elke kring, geloof me. Maar kunnen we ook een bepaalde waardering uitspreken naar iemand toe? Dat is belangrijk, hè? Want vaak kom je, en ik zeg het gewoon eerlijk, soms ook in Maranatha-kringen, heel veel mensen tegen die alleen maar vertellen wat het niet is. En hoe ernstig het allemaal wel niet is. Maar hebben we ook die andere kant door? Nou, de Heer Jezus, voordat hij confronteert, complimenteert hij. Nou, en dat zijn de vier, ik ga ze allemaal noemen. En toets uw leven. Het eerste compliment wat de Heer Jezus uit, het zijn de vier, aan het adres van de gemeente in Efeze. Dat is allereerst dat het een gemeente is die ijverig en volhardend is in goede werken. Dat staat in vers 2 onder andere genoemd, ja. Dus heel duidelijk accent op de daden. En wij zijn dat misschien een beetje kwijt. Er zijn velen die streven alleen naar zuiverheid in leer. Mag dat dan niet? Nou, dat mag voor mij wel. Maar vergeet vooral de praktische daden niet. De Heer Jezus, hij is niet meer op aarde. Wij zijn vandaag zijn handen, wij zijn vandaag zijn voeten. En als mensen alleen maar leerstellig bezig zijn om het zuiver te houden, en dat is een opdracht, laat dat heel duidelijk zijn voordat ik daar vragen over krijg, maar wij vergeten soms die vertaalslag naar de praktijk. Wij zijn vandaag de handen. Wij zijn vandaag de voeten van de Heer Jezus, om het zo te zeggen. Wat wordt er in ons leven zichtbaar van het leven wat wij uit God hebben ontvangen? Voor degenen die meeschrijven, die kunnen de volgende tekst opschrijven. 1 Thessalonicenzen 1, vers 2 en 3. Ook in die brief wordt heel duidelijk gesproken over werken, over inspanning en over volharding. Daar zie je ook die drie slag terugkomen. Wat ik ermee wil zeggen is dit. Het nieuwe leven wat wij door genade hebben ontvangen, wordt dus vroeg of laat zichtbaar in de praktijk van ons leven. Het kan dus niet zo zijn dat u morgenochtend bij iemand op de koffie zit en zegt trouwens, ik wilde dit ook nog kwijt, ik ben een christen. En dat die desbetreffende persoon waar u koffie mee drinkt zegt, nou het is fijn dat je erbij zegt, want ik had het zo 1, 2, 3 niet van je leven afgelezen. Begrijp je wat ik bedoel? Het gaat erom dat wat wij geloven, dat wat wij belijden, zichtbaar wordt in de praktijk van het leven. Juist in een tijd dat mensen meer liefhebbers zijn geworden van zichzelf en van zingenot dan liefhebbers van God. Weer zo'n eindtijd. 2 Timotheüs 3, u kent dat stukje wel. Dus het moet openbaar worden in onze daden, in onze woorden, in wie we geloven. Nou, in Efeze is dat blijkbaar wel het geval. Er kwamen daden openbaar, maar ik kom zo nog op die daden. Het is belangrijk dat het zichtbaar wordt. En die goede werken, die te doen door middel van onze handen, voeten, ogen, oren, noem maar op. Het is uiteindelijk zichtbaar maken wie de Heer Jezus uiteindelijk is. Het is een dienende houding aannemen. Dat is het kernwoord van het eerste compliment van de Heer Jezus aan het adres van deze gemeente. Ze hadden blijkbaar een dienende houding. Ze waren in de praktijk actief. Ik weet niet of je zo voetbalgezind bent, maar ik woon vlakbij een club. Daar zingen ze niet alleen woorden, maar ook daden. Hè? En dat is wel belangrijk. Woorden en daden. Die kunnen we niet scheiden. En je ziet dat als we het ene loslaten of het andere, dan rijden we van de dijk af. Ik kom gemeenten tegen, daar zijn ze alleen maar met leer bezig. Maar het wordt ondertussen zo dood als een pier. Net zoals leer wat je onder je schoen plakt. Het leeft niet. En aan de andere kant kom ik in gemeenten, die zijn heel sociaal, moet je vooral lief zijn voor elkaar. Daar zijn ze allemaal met daden bezig. Nee, de Bijbelse gezonde gemeente in de eindtijd is een gemeente die leerstellig weet waar ze voor staan en voor gaan. Maar die ook zichtbaar maken dat wat ze geloven. Dat is heel belangrijk. En voor mij, vanuit mijn reformatorische achtergrond, vond ik die mensen die het altijd in de daad lieten zien, een beetje het sociale christendom, had ik niet zoveel mee. Maar ik ben erachter gekomen dat we daarmee wel verschil kunnen maken van in de tijd waarin we leven. Tweede compliment. In Efeze kunnen ze slechte en kwade mensen niet verdragen. De Heer Jezus zet dat neer als een compliment. Ze kunnen slechte, kwade mensen niet verdragen. En dan moet u vooral denken, slecht, kwaad in de zin van wereldsgezinde mensen, wereldgelijkvormige mensen. Hoe gaan wij daarmee om in de gemeente? Ik heb net al gezegd, beïnvloeden wij de wereld of beïnvloedt de wereld ons? En in Efeze was vooral dit speelde er. Er worden valse profeten onder andere ontmaskerd. Wat had je in die tijd? Je had rondreizende predikers. Die sloten zich dan aan bij die gemeente. En die wilden ook hun woordje doen in die betreffende gemeente. En zo was er ook misleiding die de gemeente binnenkwam. Nou, en dat accepteerden ze niet. Niet allerlei wind van leer. Maar ook niet een leven wat zich wat het gevolg was van die leer. Begrijp je wat ik bedoel? Dus dat hangt nauw met elkaar samen. En die mensen die accepteerden ze niet, daar gingen ze blijkbaar het gesprek mee aan. En wat ik hier ook uit concludeer is dat die gelovigen daar toch een bepaalde mate van onderscheiding van geest hadden. En ze daar dus tegen in opstand kwamen, tegen ageerden om het zo te zeggen. 2 Timotheüs 4 vers 3, schrijf dat maar op. Daar wordt gesproken over het verzamelen van leraars naar hun eigen begeerte. Nou, blijkbaar behoorden Efeze niet tot die categorie gemeenten. En dat maakt het natuurlijk heel dubbel dat de Heer Jezus dan toch een groot probleem met deze gemeente heeft. Maar daar kom ik straks nog op. Dus het eerste was de daden. De tweede was de slechte, kwade mensen konden ze niet verdragen. En in de derde plaats krijgen ze het compliment, en dat is heel actueel vandaag. Er waren in Efeze, net als in alle andere gemeenten wereldwijd, moeilijkheden. Herkent u dat of niet? Als u in het leiderschap hebt gezeten, dan weet u dat. In elke gemeente zijn moeilijkheden. En die waren er ook in Efeze. Het aparte is dat ze niet concreet omschreven staan, de moeilijkheden. Maar er wordt wel bericht van gegeven. Ze waren er. En omgaan, broeders, zusters, met moeilijkheden in de gemeente, dat is alles behalve makkelijk. Nee, ik moet dit zeggen, het is een ware beproeving. En ik krijg veel mensen bij me op dit moment en veel mails van mensen die hiermee rondlopen. En die worstelen met welke plaats moet ik innemen, hoe moet ik daarmee omgaan, moet ik vertrekken of moet ik blijven? Nou, u kent dat wel. En ik denk dat een groot deel van ons diezelfde vragen of in het korte, in het recente verleden of in een langere verleden tijd daarmee hebben geworsteld, toch? Hè, wat moet ik daarmee? Nou, dat kan ik voor u niet bepalen, dat is iets wat u met de Heer uit moet zoeken. Hè, en dat is uw persoonlijke weg met Hem. Maar er zijn moeilijkheden. Maar in veel levens en veel gemeenten hebben moeilijkheden het laatste woord. En dat is jammer. Dat is jammer. Want dan laten we ons uiteindelijk geestelijk lam leggen door de moeilijkheden. Maar 1 Korinthe 10 vers 13 zegt dat de Heer geeft met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Te midden van de moeilijkheden, of dat u de opdracht van de Heer krijgt om daar te vertrekken. Dat weet ik niet, ga ik voor u niet bepalen. Maar moeilijkheden zijn er. En als een gemeente geen moeilijkheden krijgt en u komt daar nieuw binnen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat vanaf dat moment de moeilijkheden beginnen. En daarom is een christen altijd, wordt gekenmerkt als een spiegelkijker. Hij kent zichzelf. En dat is belangrijk. Hij is geen ruitenkijker, daar zie je een ander. Maar een christen is een spiegelkijker. Dus het is altijd van belang om eerlijk naar uzelf te kijken. En het ontbreekt vandaag in veel gemeenten aan een stuk zelfreflectie. Mensen zijn op een gegeven moment blind voor zichzelf. Maar hebben een bepaald doel, een bepaalde visie. En daar moet het naartoe. Maar ze doen niet meer aan zelfreflectie. En dan leef je niet meer dicht bij je eigen hart. Maar dan kom je steeds verder van je eigen hart te staan. Nou, die gemeente in Efeze, vers 3 zegt, u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Nou, is dat een bemoediging of niet? Moeilijkheden, daar zit het woord moe in, toch? Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Maar hier staat dat moeilijkheden niet hebben geleid tot moeheid. Die de Heer verwachtte. Zij putten nieuwe kracht. En ik geloof dat de Heer soms moeilijkheden op onze weg brengt. Om ons te vormen. Om ons te beproeven. Om ons innerlijk sterker te maken. En dat heeft niets te maken met het feit dat alles makkelijk is. Integendeel. Maar ik heb het, dacht ik, eerder in Ermelo verteld. Hoe meer ik bid dat de moeilijkheden uit mijn leven verdwijnen, hoe meer er komen. En dat de Heer zegt, ik ga je van binnenuit vormen. Ik ga je kneden. En dat is veel dieper en geestelijker dan dat alle moeilijke mensen en moeilijke omstandigheden van ons worden weggenomen. Geloof het of niet. Maar het is toch echt waar. Als de Heer innerlijk een werk gaat doen. Want wat heeft dat tot gevolg? Dat ik weerstand kan bieden en dat ik staande blijf te midden van moeilijkheden. Nou, even zoals een gemeente. En het is een boodschap aan de gelovigen in de eindtijd, hè? Je kan moeilijkheden hebben, maar niet moe worden. Misschien moet u deze tekst voor uzelf uitprinten en boven de deur hangen. Ter bemoediging. Ik heb moeilijkheden, maar ik word niet moe. Ik klem me vast aan het woord van God. Dus dat was het derde compliment. Het vierde compliment. En dat is wat ingewikkelder. Dat lezen we in onder andere vers 6. Daar staat dit. Maar dit hebt u voor dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ik ook haat. U kent die zin, maar weet u wat het betekent? Nou, die Nicolaïten, dat wordt vaak in verband gebracht met losbandigheid en oppervlakkigheid. En dat geloof ik zeker. Maar er is denk ik nog een belangrijke betekenis. Blader ondertussen naar Matteüs 23, als u dat wil. En houd uw vinger bij Openbaring 3. Matteüs 23. Dat is voor het hoofdstuk wat ik zojuist heb aangehaald, het 24e hoofdstuk. Die gemeente in Efeze, die haat de werken en de leer, hè, indirect ook de leer van de Nicolaïten. Nou, de Bijbel vertelt niet exact wie die Nicolaïten waren en wat zij precies deden. Maar het is interessant als u de naam Nicolaïet bestudeert, misschien heeft u dat al gedaan, dan wordt daaruit heel veel duidelijk. Die naam is namelijk opgebouwd uit drie Griekse woorden. Het eerste woord is Nikos, dat betekent overwinning, triomf. Dat is het eerste deel van dat woord. Het tweede woord is Laos, dat betekent zoveel als volk. En het derde deel van dat woord Nikolaïd, dat is het woord Tom en dat is... Dat betekent zoveel als leken. Dus het eerste betekent overwinning, triomf. Tweede, volk. Het derde deel betekent leken. Nou, Nicolaïten zou je kunnen vertalen als de overwinnaars van het volk. De overwinnaars van het volk. U zegt, nou, dat weet ik nog niet veel. Maar je kan het ook nog anders vertalen. Zij triomfeerden over de leken. Dit heeft alles te maken met hiërarchie in de christelijke gemeenten. En nou kom ik natuurlijk bij een gevoelig punt. Want ik weet niet in wat voor kerk u zit. En wat voor structuur, leiderschapsstructuur daar wordt gehanteerd. Maar dit raakt sommigen heel diep in hun hart. Ik geloof dat hier de hiërarchie, de ongezonde hiërarchie in de christelijke gemeenten wordt bedoeld. Daar waar de overwinnaars heersen over de leken. En ik zie daarin een model ontstaan, een driehoeksmodel. Wat van boven heel smal is en wat van onder heel breed is. En in de gemeente van Efeze haten ze de werken en de leer van de Nicolaïten die voortkomen uit dat model. Hiërarchie. Nou beginnen sommigen natuurlijk al rustig op hun stoel te draaien. Ja, moeten er dan geen oudsten zijn? Blijf rustig, daar kom ik zo op. Maar onthoud dit, dit is een van de grote problemen ook vandaag. In de christelijke gemeente. Er was sprake van rangorde in geestelijkheid. Ik kan het nog sterker zeggen, er was een hiërarchie. Hiërarchie, de superieure heerste over de ondergeschikte. Er werd geheerst over gewetens. Nou.
De tegenstander wil niet dat ik dat duidelijk maak, denk ik.
Wat lezen we nu in Matteüs 23? Want daar was u ondertussen naartoe gebladerd, vers 8. Daar staat het volgende. Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want één is uw meester. Namelijk Christus. En u bent allen broeders. En als de Bijbel over broeders spreekt, dan zijn de zusters daarbij inbegrepen. En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want één is uw vader, namelijk hij die in de hemelen is. En u mag niet meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. Hey, dit is het in de kern, hè? Openbaring. Het was de openbaring van Jezus Christus aan Johannes, gericht tot de gemeente in Efeze. Drie lijnen kan je eruit trekken. Ik trek hem naar vandaag. Superieuren die heersen over leken. En of u het geloven wil of niet, maar voor het woordje vader in vers 9, daar staat in de grondtaal het woord pater. Nou, vul de rest maar in. Maar ga niet alleen kijken naar de Rooms-Katholieke Kerk en de hiërarchie die daar te vinden is. Want die hiërarchie is doorgedrongen in heel veel kerken die zich vandaag de gemeente van de Heer Jezus Christus noemen. En dit is wat de gelovigen in Efeze haten. En ook de werken die daaruit voorkomen. En als er iets misgaat, ik heb net al geld genoemd, hè? Ik heb seks genoemd, maar ik heb ook macht genoemd. Waren de drie grote gevaren van een christen. Dit is het aspect macht. En hier gaat het zo vaak mis in de gemeente. Onder het mom van waarheid. Er zijn wat haantjes. En die kom je niet tegen. Die komen niet aan het licht in tijden van voorspoed. Maar zodra het moeilijker gaat worden en je komt in de keuken, dan komen de haantjes als vanzelf bovendrijven. En dan gaat het vaak om allerlei redenen. Maar de echte reden wordt vaak niet benoemd. En ik geloof dat dat te maken heeft met de leer en de werken van de Nicolaïten. De overwinnaars heersen over de leken. En broeders, zusters, nogmaals, veel kerkelijke structuren. Ik ga niet alles invullen, maar toets het zelf maar. Voldoen hier niet aan. aan dat wat Jezus leert in Matthäus 23. Onbijbelse hiërarchie, waar leidt dat toe? Tot onderlinge afgunst, tot tweedracht en het schaadt de gemeenschap met elkaar. Omdat er onderscheid wordt gemaakt. En de Heer Jezus, hij haat deze hiërarchie binnen de gemeente. U zegt, maar wat doen we dan met het leiderschap vandaag? We hebben toch leiding nodig? Nou, dat geloof ik zeker. Maar ik geloof ook niet in dit gemeentemodel. Ik geloof wel in leiders, maar ik geloof in dit model. En dan naar voren toe. In de gemeente zijn altijd leiders nodig. Je hebt natuurlijke leiders. Ik geloof ook dat echte geestelijke leiders als vanzelf naar boven komen in een gemeente. Dus ik geloof wel in leiderschap, maar een liggend model. Daar is niet die hiërarchie van ik ben meer en ik ben, jij bent minder. Nee, niemand is minder, niemand is meer. Ieder is nodig bij de Heer, zegt een heel bekend kinderliedje. Maar zo is het wel. En als het hier op fout gaat, dan wordt er geheerst over gewetens. Met alle wrange gevolgen van dien. Nou, 4 punten van waardering. U volgt me nog, hè? Je zou toch zo tekenen voor die gemeente? Er liggen hier lijsten waar u uw e-mailadres in kan vullen. Maar als ik een lijst maak en ik zeg, dit zijn de standpunten van mijn geweten. We hebben niet alleen woorden, maar daden. Nou, van harte. We accepteren geen wereldgelijkvormigheid. Geen mensen die verkeerde leer leren. Die liggen er gelijk uit bij ons. Van harte. We hebben moeilijkheden, maar we laten ons niet lam leggen door de moeilijkheden. Want wie de Heer verwacht, putt een nieuwe kracht. Nou, daar ga ik ook voor. En zeker dat laatste. Geen onbijbelse hiërarchie in de gemeente. Ik denk dat heel de zaal wat tekent hier, toch? Misschien een enkeling niet, die vertrouwt het nog niet helemaal. Maar nou komt het waardeoordeel van de Heer Jezus. En ik zal het straks toepassen. Efeze, samenvattend. Het was een gemeente met als motto, geen woorden maar daden en dat volhardend. Slechte, kwade mensen ontmaskeren, valse leraars ontmaskeren. Efeze legde heel duidelijk de nadruk, komt hij, op zuiverheid in leer en leven. Dat was Efeze. En heel veel mensen vallen daarvoor vandaag. Maar die positieve punten, luister goed, betreffen de zichtbare kant. Dat wat je kan zien, wat je kan tasten. Maar er is ook nog een onzichtbare kant. En dat is wel heel interessant, hè? De Bijbel leert, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. God ziet altijd door de maskers heen, of dat nou religieuze zijn of seculiere, maar hij komt altijd bij ons hart uit. Hij komt uit bij de gezindheid van ons hart. En dit is ook waar Paulus op wijst in een van zijn brieven. Laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Want blijkbaar kan je een indrukwekkende huls zijn die van binnen leeg is. En dat is aangrijpend. En dit, broeders, zusters, en nou zit ik op de kern van de boodschap, is tekenend voor de eindtijd. Er is vandaag heel veel religie wat er indrukwekkend en aantrekkelijk uitziet, maar wat de toets van de Bijbel niet kan doorstaan. Wat uiterlijk de instemming van mensen krijgt, maar waarvan de Heer Jezus zegt, ja, mijn waardeoordeel gaat nog 2 steken dieper. Want ik kijk naar jullie gezindheid en dan kom je weer terug. Blader maar terug, u had uw vinger er nog bij volgens afspraak, Openbaring 2. Dan zegt de Heer Jezus, en dan komen we steeds verder in die tekst, vers 4 en vers 5. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Hey, liefde, geloof, hoop en liefde. En de meeste van die is de liefde. En dit is zo belangrijk. De Bijbel vraagt van ons meer dan alleen leerstellige zuiverheid. Een degelijke grondslag. Als je dat alleen de Heer aan kan bieden, dan zegt hij het is tekort. Begrijp je wat ik bedoel? Oh ja, zeker, er zijn andere gemeenten, maar die komen nog wel. Efeze is dit. En dat speelt ook op de Veluwe, geloof me. Het gaat om de liefde van ons hart. En heel specifiek om de eerste liefde. Ik kan het vanwege de tijd niet allemaal lezen. Maar in 1 Johannes 4 leest u over wat echte liefde is. Als u meeschrijft, kunt u het opschrijven. 1 Johannes 4, vers 11 en 19 tot 21. Het gaat heel specifiek over de liefde tot God en de liefde tot de medegelovigen. En de eerste liefde, wat denkt u dat daarmee bedoeld wordt? Daar zijn nogal verschillen van mening over. Velen denken, ja, dat is de liefde toen ik getrokken werd uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Toen kreeg ik toch zo'n liefde in mijn hart. Dat is de eerste liefde. Maar dan drukt u liefde uit in volgorde van tijd. Maar nou een eenvoudig voorbeeld, kan iedereen volgen. Er kwam een tijd in mijn leven dat ik verliefd werd op Annette, mijn huidige vrouw. Ik heb één echte officiële relatie gehad, dat was met haar. Het is uiteindelijk mijn vrouw geworden. Ik had liefde voor haar. Maar stel voor dat als ik de eerste liefde kwijt ben, dat u zegt, nou ja, dan moet je terug naar je verkeringstijd, joh. Maar is dat dan de eerste liefde? Dat was een bepaald gevoel in mijn buik die ik niet kon verklaren. Iedereen geeft daar weer een eigen naam aan. Maar of dat echt liefde was? Kijk, echte liefde komt openbaar naarmate je iemand leert kennen. En soms is het dan een wonder dat er nog liefde is, toch? Maar dat is wel waar het vandaag aan ontbreekt. Want naarmate ze iemand leren kennen, zeggen ze, ja, ik dacht dat ik liefde voor je had. Maar de echte liefde, die heeft lief, juist doordat je iemand leert kennen. En die zegt dan, ik kies ervoor om jou lief te hebben. Ondanks dat ik dit in jou zie en dat in jou zie. Maar we werken eraan, begrijp je? Dus na de mate dat ik iemand leer kennen, beoefen ik liefde. En ik schilder nu natuurlijk iets negatiefs, maar dat geldt ook in het positief, hè? Ik geloof dat de eerste liefde, luister goed, niet de liefde is uitgedrukt in volgorde van tijd, maar in de hoogte van kwaliteit. Die liefde waar even ze naartoe was gegroeid. Vers 5 zegt, vers 5 zegt, tot grote hoogte gestegen. Wat had de Heer veel van zijn hart met even ze gedeeld, waar of niet? Door die brief. Wat waren ze geestelijk tot grote hoogte gestegen. Dat had ook met de liefde van God te maken. Maar ze waren diep gevallen. Ik geloof dat ze terug moesten naar die top van liefde. Waar ze wandelden overeenkomstig de voorschriften van de Heer. Waar er liefde was en wederliefde. Waar er toewijding was en trouw. Oprechtheid en echtheid tot in het binnenste. Dat. Dus eerste liefde, ik geloof niet in volgorde van tijd, want stel voor dat de tijd dat ik Annette leerde kennen voor het eerst, dat het hoogtepunt was. Ik ben nu bijna 13 jaar getrouwd, of 14 jaar alweer. Maar we groeien in de liefde, begrijp je wat ik bedoel? Naarmate dat we langer optrekken, groeien we in de liefde. Dus het wordt steeds rijker. Die begintijd was best aardig, maar we waren nog een beetje aan het oefenen. Maar nu krijgt het vastere vormen. En we raken steeds meer verknocht aan elkaar.
Het gaat door, hoor.
Het gaat door, ja. Dat is een bemoediging, broeder. Bedankt. Dit is de eerste liefde. En deze liefde, die als die verdwijnt, en nou komen we bij de kern van het probleem, dan veranderen goede werken, waar sprake van was, in dode werken. En dit is heel belangrijk. Dat wil dus niet zeggen dat je geen werken meer doet. Maar de vraag is, vanuit welke gezindheid doe je het? God ziet het hart aan. Alles wat niet gedaan is uit geloof, dat is zonde, zegt de Bijbel. Welke werken je ook doet. Dus je leest nog steeds je Bijbel. Dat kan. Misschien bid je ook nog wel, misschien bezoek je nog samenkomsten, maar het zijn inmiddels rituelen voor je geworden. En geloof me, dit is vandaag zo actueel. Als ik vraag aan de mensen, leest u uw Bijbel? Ja, ik lees mijn Bijbel. Bid je nog? Ja, bid ook nog. Ga je nog naar de samenkomsten ook nog? Niet altijd door de week, dat niet dan, dat is net even te gek. Maar ik bezoek nog samenkomsten. Maar als ik vraag, wat heb je vandaag met de Heer beleefd? Dan houdt dat op bij de meesten. En daar proef ik aan of er wel of geen relatie is. Dus ze doen nog heel veel werken. En ik vrees, en ik ga geen uitspraken doen die heel concreet worden, maar dat er heel veel werken zijn vandaag, die uiterlijk indrukwekkend zijn, Maar waarvan het de vraag is wat de intenties, wat de gezindheid is waarmee ze gedaan worden. En dat waardeoordeel geeft de Heer Jezus aan Efeze. Kunt u het een beetje plaatsen? Dit is confronterend voor die gemeente geweest, toch? 4 complimenten. Maar die ene, dat ene punt wat Jezus hier aanreikt. En waar hij hem mee confronteert. En waar hij zelfs het woord bekering aan verbindt. Ik denk dat ze er weinig antwoord op hadden. En dit is zo belangrijk. En dat is eigenlijk om mijn hart als kern om vandaag te delen. Broeders, zusters, waar de liefde verdwijnt. En let op, hè, dat is de agape liefde. De liefde die onzelfzuchtig is. Die zichzelf niet zoekt. Maar die de ander zoekt. Goddelijke liefde. Je zou er allerlei woorden aan kunnen hangen. Dienende liefde, opofferende liefde. Waar deze liefde verdwijnt, zijn we niet meer in staat, heb ik hier neergezet, om elkaars zwakheden te verdragen. We zijn niet meer in staat om over elkaars zonde heen te kijken, om die met de liefde te bedekken en te brengen onder het bloed van de Heer Jezus. We zijn daartoe niet meer in staat. En juist de liefde bedekt menigte van zonde, zegt de Bijbel. Misschien dacht je, als we het over zonde hebben, dan hebben we het over hoererij, of over diefstal, of over moord. Maar weet u wat de grootste zonde van Efeze is? Dat ze de eerste liefde hebben verlaten. En dat is blijkbaar wat bij de Heere God enorm hoog in het vaandel staat. Wandel, schrijft Paulus aan Efeziërs, Efeze 5, 1 en 2, door de liefde. Op een wijze, lees het maar na vanavond voordat u naar bed gaat, zoals Christus Jezus gewandeld heeft. Wandelen is ontspannend en liefde is het motief. Dat waren ze kwijt. Ja, maar we hebben nog goede daden. Ja, maar we accepteren geen valse leraars. Ja, we hebben veel moeilijkheden, maar we zijn staande gebleven. Ja, maar we haten de leer en de werken van de Nicolaïten. En God steekt dwars daar doorheen. En hij kijkt achter de schermen en hij zegt, de gezindheid deugt niet. Aangrijpend. En dit is zo voor ons van belang. Kijk, en sommige mensen die concluderen nu, nou, je bent wel erg negatief. Maar weet u hoe ik zo'n boodschap oppak? En dat geldt voor alle 4 avonden. Heer, bedankt dat u tegen me zegt. Want blijkbaar kan ik heel veel hebben waar de mensen van onder de indruk zijn, maar waar u niet van onder de indruk bent. En dan heb ik nog niks. En daarom gaat het om, is jouw hart, is mijn hart nog recht voor God? Simon de tovenaar, die wilde de gaven van God door geld verkrijgen. Weet u nog, Handelingen 8 geloof ik. Uw geld zijn met u ter verderf. Uw hart is niet recht voor God. Bekeer je. Dat is de boodschap van Jezus, overkoepelend thema, aan de gemeente in de eindtijd. En wie de schoen passen, die trekken hem aan. Vers 5 heb ik min of meer al behandeld. Efeze. Ze was van grote hoogte gevallen. En het was bepaald geen kleinigheid. Als we de Efezebrief lezen, als we Handelingen 19 lezen. Handelingen 19 kunt u ook opschrijven. Er was sprake van een krachtige opwekking, hè, in Efeze. God had geweldig werk gedaan daar. Ze waren goed begonnen, maar blijkbaar niet goed geëindigd. De eerste generatie is een kernwoord. De eerste generatie was toegewijd aan de Heer. Maar die tweede generatie, hè? En daarom geloof ik dat elke generatie een reformatie nodig heeft. Schrijf die maar op als een one-liner. Elke generatie heeft een nieuwe reformatie nodig. Wij kunnen het niet doen met 500 jaar reformatie. Ik heb er ook een boodschap over gehouden. Ik was daarvoor gevraagd. Maar we hebben het vandaag weer nodig. Waar staan we voor? Waar gaan we voor? Wat is ons fundament? En wat is onze gezindheid? Is ons hart nog recht voor God? En hoe komt het dat als ik in gemeente spreek met een boodschap voor gelovigen, dat dit heel vaak op weerstand stuit? Ja, we zijn onder de genade, hoor. Maar we willen ons eigen hart niet meer toetsen. Het is toch heerlijk dat de Heer ons bij de les houdt, juist in deze dagen. Daar klopt een vaderhart achter. Dat zegt, mijn kind, ik heb je lief. En ik wil je niet, ik heb je niet over voor die valkuilen. Voor allerlei uiterlijk indrukwekkend vertoon. Ik kijk naar je hart. En de Heer heeft ook oog voor die vorige, voor die volgende generatie. Want deze droevige geschiedenis, broeders en zusters, is bijna op elke gemeente en op elke beweging te leggen binnen het christendom. Echt. Hoeveel bewegingen, er komen er nou een aantal bij u in gedachten, zijn in de geest begonnen en in het vlees geëindigd. Ook in ons land. Hoeveel gemeenten zijn in de geest begonnen, kwamen vanuit de traditionele kerk. Dat was het allemaal niet. We beginnen en binnen no time waren ze weer kerk. Ze waren wel uit de kerk, maar de kerk was nog niet uit hen. En ze kwamen weer in hetzelfde riedel terecht. En ze hadden weer uiterlijk vertoon, kloppend voor de mensen. Maar de Heer zegt, je hebt de eerste liefde verlaten. En wie ben ik om daar niet in te vallen? Dus ik wil je stimuleren om met je hart bij de Heer te blijven. Want zoveel bewegingen, stichtingen en gemeenten zijn goed begonnen. Maar volharden niet in Gods vrezen en toewijding. We gaan langzaam afronden. Wat kunnen we hieruit leren? Ik heb 4 lessen. En daarna een afsluiting. Het eerste is, heel kort. Uiterlijke godsdienst, uiterlijke religie, zal ons niet redden. Nu niet en nooit niet. Het gaat God om een intieme relatie vanuit het hart. Dat is het eerste. Dat leert Efeze mij. Het tweede. De meest zuivere leerstellingen en belijdenissen, schrik niet hoor, zonder de liefde van God, hebben voor de Heer absoluut geen waarde. Hoe zuiver ook. Want het motief is niet goed. Het derde. Streven naar zuiverheid en standvastigheid in leer en leven kunnen, ik zeg niet dat alles zo is, kunnen ten koste gaan van de liefde. Geloof je dat ook? De vierde. De Heer heeft niet in de eerste plaats interesse in onze daden, maar hij kijkt naar onze motivaties, naar onze intenties. En dat is zo belangrijk. Ook voor ons leven. En ik hoop dat je deze dingen eerlijk op je wilt toepassen. En vraag van, Heer, zijn er kenmerken van Efeze in mijn leven aanwezig? Misschien wel blinde vlekken. Dat je het gewoon bent te doen. En dat je daarin ook je rust vindt en je veiligheid vaak ook nog. Maar dat je eerlijk moet zeggen, de liefde ontbreekt in mijn hart. Dan kan je toch weer opnieuw toewijden. Misschien is vanavond wel een goed moment. En zeg, Heer, ik wil allereerst dat mijn hart recht voor u is. Hier ben ik, opnieuw wijd ik me aan u toe. Nou, de Heer Jezus heeft eigenlijk een hele korte boodschap. Kan je zo onthouden. Ik was al bang dat ik te snel ging, weet u dat? Maar dat ga ik doen, want ze zijn belangrijk. De eerste les is, uiterlijke godsdienst, religie, zal u niet redden. Het gaat om een intieme relatie vanuit het hart. We hebben hem, hè? 2. De meest zuivere leerstellingen en belijdenissen, zonder de liefde van God, hebben voor de Heer totaal geen waarde. De meest zuivere leerstellingen en belijdenissen, zonder de liefde van God, hebben voor hem totaal geen waarde. 3. Streven naar zuiverheid en standvastigheid in leer en leven. Zuiverheid en standvastigheid, het streven ernaar in leer en leven. Kunnen, daar moet u een streep onder zetten, kunnen ten koste gaan van de liefde. Als je er zo mee bezig bent, dan ga je voorbij aan de gezindheid van je hart. En de vierde, de laatste. De Heer heeft niet in de eerste plaats interesse in onze daden, maar hij kijkt allereerst naar onze motivaties en onze intenties. 4 complimenten, 1 groot kritiekpunt, waarin eigenlijk alles wordt benoemd. En daarop is maar 1 boodschap, en die leest u in vers 5, het begint allemaal. Het zijn allemaal korte woorden. Het eerste is bedenk. Het tweede is bekeer. En het derde is doe. Bedenken wil zeggen herinneren. Waar komen we vandaan? Van welke geestelijke hoogte? Waar deelden we in? Waar leefden we uit? Bedenken. Dat is een belangrijk woord in de Bijbel. Terugdenken. De grote daden van God. Dat is het eerste, bedenk. Het tweede woord is bekeren. Metanoia. Word vernieuwd in je denken. Berouw hebben betekent dat. Kom tot nadenken. Metanoia in het Grieks. Daarom begint bekering ook bij verkondigingen, bij vernieuwing van denken, bij het woord van God tot je nemen. Dat is heel belangrijk. Dus dat is het tweede woord. En het derde woord is doe. En dat hoort er helemaal bij. Doe de eerste werken. Heel praktisch. Dat leven wat God je geleerd heeft, pak dat weer op. Breng dat in de praktijk. Dus hier zie je weer die daden, moet je niet nalaten. Dat zeggen, denken mensen, nee, je moet het ene doen en het andere niet nalaten. Het hoort er helemaal bij. Drie korte woorden. Bedenk, bekeer en doe. Je kan het ook zo samenvatten. Hoofd, hart en handen. En zo, daaruit moet elke preek bestaan. Geloof me. Ik heb heel veel moeite met boodschappen die alleen maar theoretisch zijn. Dan zeggen mensen, nou dat weten we, mooi hè. Tjoh, wat een lijnen. Nee, het is altijd hoofd, hart en handen. Mijn vrouw moet vanavond merken dat ik in de Bijbel bezig ben geweest. Begrijp u? Niet alleen dat mijn hoofd groter is geworden qua kennis. Nee, hoofd, hart en handen. Elke prediking moet u daaraan toetsen. Elke Bijbelstudie moet u daaraan toetsen. Want dat bewerkt iets in ons leven. Zo belangrijk. Ik ga afronden. De verhoogde Heer. Hij dreigt met het oordeel dat hij de kandelaar gaat wegnemen. De gemeente wegneemt. Laat het duidelijk zijn, dat is een harde waarheid. Dat wil niet zeggen dat er geen kerkgebouwen meer zijn. Hè? Want dat wil niet zeggen dat overal waar een kerk staat, dat daar de gemeente samenkomt. Zo eerlijk moeten we wel tegen elkaar zijn. Maar het gaat om de ware Christgelovigen. Heeft u wel eens gehoord van de bekende Tozer? A.W. Tozer, een bekende schrijver. Zijn kostbare boekjes. Hij heeft dit gezegd, luister goed. Als je de eerste christengemeente, als in de eerste christengemeente de Heilige Geest zich terugtrok, ging slechts 5% van de activiteiten door. Die heeft u, hè? Als in de huidige christelijke gemeente, zegt Tozer, de Heilige Geest zich terugtrekt, dan gaan 95% van de activiteiten door. En we hebben niet door dat God zich heeft teruggetrokken. Dus de eerste christengemeente, als de geest zich terugtrok, slechts 5% van de activiteiten gingen door. Dat betekende dat iedereen onder de indruk was, we moeten ons bekeren, we moeten terugkeren. En in de huidige christelijke gemeente, als de geest zich terugtrekt, Tozer zegt, ik vrees dat 95% van de activiteiten gewoon doorgaat. Met andere woorden, niemand heeft het in de gaten dat we inmiddels een lege huls zijn geworden. Ik ben gekomen bij het punt waarmee ik begonnen ben. Efeze, het is een liefdeloze gemeente. Uiterlijk indrukwekkend. Maar innerlijk leeg en hol. En dat is zo aangrijpend. En daarom vers 7. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint. Blijkbaar is het mogelijk, daar zullen we vaker achter gekomen, dat overwinning mogelijk is. En dat mag ons bemoedigen. Met alles wat we om ons heen zien, en we passen deze dingen natuurlijk toe op ons eigen leven, op de gemeente, op de kerk in Nederland in zijn geheel. Een boodschap van Jezus aan de gemeente in de eindtijd. Maar dit mag ons bemoedigen. Overwinning is mogelijk. De Heere God, hij zoekt vandaag overwinnaars. Mannen en vrouwen. Die gelovend volharden tot het einde toe. En dat te midden van geestelijk verval. En dat ongeacht de prijs en het offer dat met zich meebrengt. Want dat brengt het wel met zich mee. Als ze vandaag willen volharden in leer en leven, dat maak je niet populair, geloof me. Echt niet. Zelfs niet onder hen die de naam van Jezus in de mond nemen. Maar dat is wel de eindtijd, broeders en zusters. Echt. Maar dan moet ik weer dit zeggen. Waar leeft u voor? Voor de instemming van mensen. Als ik daarvoor moet leven vandaag, dan ben ik snel klaar hoor, geloof me. Maar ik leef voor de instemming van mijn hemelse Vader. En dat bedoel ik niet als spierballentaal, maar daardoor hou ik het vol vandaag. Daardoor hou ik het vol. Ik leef voor zijn instemming over mijn leven. En ik wil zijn boodschap doorgeven. Gelegen of ongelegen. Door eer en door oneer. Door goed gerucht en door kwaad gerucht. Het is al in de game. Het hoort erbij. Maar wat is ons leven, die korte tijd hier op aarde, in het licht van de eeuwigheid? De Heer zal straks zeggen tegen hen die hebben overwonnen. Wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Oh, je was misschien over heel weinig gesteld naar je eigen beleving. Maar je bent trouw geweest over dat weinige. Was dat mooi? Was dat een zegen? Ik ga je over grote dingen stellen. Nou, er wordt hier gesproken over een beloning. Het eten van de boom des levens in het paradijs. Het is een beeld. Kan je heel veel van zeggen, ga ik nu niet doen. Over het goddelijke leven. Het is ten diepste een beeld van de Heer Jezus zelf. Hem ongestoord, volmaakt en voor eeuwig genieten. Dat ligt er in het verschiet voor hen die overwinnen. Die zich niet inlaten met die dingen waar even ze zich mee in heeft gelaten. Broeders, zusters, de Heer heeft ons rijk gezegend, of niet? We mogen zeggen met de Efezebrief, we zijn gezegend met alle geestelijke zegen. Zegening. En die zegening is een persoon waaruit zegeningen voortvloeien. De Heer Jezus Christus. En daarom wil ik tegen u zeggen, tegen jou zeggen, houd vast wat je hebt. Blijf daarbij. En toets steeds weer je hart. Is mijn hart nog recht voor God? Want de mensen kunnen wel goed van me spreken, maar ik wil allereerst dat God goed van mij spreekt. Zullen we een moment stil worden voor hem, waar je nu je eigen hart kan toetsen, zal ik daarna een gebed uitspreken. De Heer heeft met u gesproken, u mag wat terugzeggen vanuit de stilte van uw hart. Heer Jezus, we willen u zo hartelijk bedanken voor deze avond, dat we hier in alle rust, het klinkt vaak cliché, maar het is echt een voorrecht, dat we in alle rust de Bijbel konden openen. En we denken deze vier avonden na over het thema Jezus' boodschap aan de gemeente in de eindtijd. En u had vanavond een woord voor ons. Zo belangrijk, Heer. Mensen kijken vaak naar de buitenkant. Maar u kijkt allereerst naar de binnenkant. Of ons hart recht voor u is. Of onze motivaties en onze intenties zuiver zijn. Of de liefde in ons hart brandende is. Heer, u weet ook wat we zojuist tegen u gezegd hebben. Misschien hebben we nieuwe toewijding gemaakt. Misschien hebben we iets in het licht gebracht. Misschien hebben we een persoon of een situatie bij u gebracht. U kent ons. U kent ons door en door. En ik bid u, Heere, voor mezelf. In deze verwarrende tijd. Met zoveel lege hulzen. Dat we vooral en in eerste plaats bij ons eigen hart blijven. Heere, houd ons hart brandende voor u. En we willen vanavond tegen u zeggen, Heer, we willen dat er niets tussen u en ons inkomt. Maar dat we transparant zullen blijven. Oprecht. En zoals Paulus het schrijft aan de gemeente in Efeze, dat we zullen wandelen door de liefde. Zoals Christus ons heeft lief gehad. En zichzelf heeft overgegeven. Als een offergave en een slachtoffer. Dat wil zeggen als een onbloedig offer en als een bloedig offer. Hij heeft zichzelf geheel gegeven. Opdat wij diezelfde dienende gezindheid zouden aannemen vandaag. En dat ons leven een levend dankoffer naar u is. Naar u zal zijn. Heere, help ons daarbij. Geef ons onderscheid van geesten. Opdat we helder hebben waar het op aankomt. En laat deze vier Bijbelstudies en ook deze avond, Heere, ons mogen bemoedigen. Ons scherp houden. Ons vurig houden. Ons dicht bij uw vaderhart houden. Opdat het ons wel zal gaan en dat we verschil mogen maken in deze laatste dagen. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw bewogenheid. Dank u wel voor uw trouw. Geprezen zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Wat ik zo gauw onthouden heb, dat is hoofd, hart, handen. Mocht u nou zeggen, ik heb toch die punten niet helemaal op papier staan, kijk op Maranatha-Ermelo. Dan komen al deze bijbelstudies op na te horen. Dus, want ik had geen pen bij me, ik heb het niet opgeschreven, maar ik denk dat het zeker de moeite waard is om dit allemaal nog eens na te luisteren. Maranatha-Ermelo.nl. We gaan nog een lied zingen ter afsluiting. En dat is eigenlijk een verzoeknummer. 456.
Ja, dat was een verrassing.
Was dat een verrassing?
Ja, dat wist ik nog niet. Wat
had ik je dat nog niet verteld?
Nou,
ik zei toch dat ik ruggespraak had?
Oh,
dat
ja,
laatste. Ja, oké.
Okay. Had ik het kunnen weten.
En die slaat eerst de nodel aan. 456. Nader mijn God bij u, zij steeds mijn bij. En laten we het dan maar dan aansluiten bij wat Jacques allemaal heeft verteld.
Alle vier coupletten.
En welk had je?
Ik heb niks uit.
Oké, okay. Nou ja, het is een heel eind natuurlijk. 1, 3 en 4. Toch ons ultieme doel, het laatste couplet wat we gezongen hebben. Ik hoop dat jullie dit allemaal vanuit het hart gezongen hebben. Allemaal wel thuis. Tot over 14 dagen gaan we verder met de volgende studie uit het boek Openbaring. De volgende gemeente. Wel thuis. Allemaal bedankt voor jullie komst.